Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 52 en daarvan het zesde vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. Wij noemden nu Psalm 52 en daarvan het zesde vers. Voor u zal worden gelezen uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, de versen 22 tot en met 40. Vooraf de 12 artikelen en van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 5. Ik geloof in God den Vader, de almachtige Schepper, des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. Dat handelt van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. Paragraaf 5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, die van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven, want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde, den overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Lucas 2 vanaf vers 22. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de baarmoeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeram de gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouderen het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen, en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als ze alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden ze weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
We zingen uit de 84ste psalm. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En vers 5, o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle rampen bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Terwijl we zingen uit psalm 84, het eerste en vijfde vers, worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanavond willen we nogmaals stilstaan bij de geschiedenis van Simeon naar aanleiding van Lucas 2, de versen 33, 34 en 35. We lezen daar Gods woord. Lucas 2, vers 33. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden. En zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachte uit vele harten geopenbaard worden. De profetie van Simeon, de verwondering die hij wekt, het onderwijs dat hij geeft, het zwaard dat hij noemt, de profetie van Simeon, de verwondering die hij wekt in vers 33. Jozef en zijn moeder verwonderen zich. Het onderwijs dat hij geeft, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden, opdat de gedachte uit vele harten geopenbaard wordt. Het zwaard dat hij noemt en ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, zo zegt Simeon tegen Maria. Gemeente, als wij de geschiedenis zo nagaan, wat ligt er voor Maria een heel bijzonder jaar achter? De ontmoeting met de engel Gabriel, die voor God staat, en haar boodschapte dat zij de moeder des Heren zou worden, en dat ze een kind zal krijgen, ze moet zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, de Zoon des Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En als ze vraagt hoe dat zal zijn, dan zegt hij de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht. Dan gaat ze er kort daarna heen, naar Elisabeth. En daar heeft ze een wonderlijke ontmoeting. Elisabeth weet alles. Nee, er was geen berichtgeving vooruit gegaan. Dat had God de Heilige Geest gedaan. Elisabeth verlicht, onderwezen. Van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want als ik de stem van uw groet in mijn oren hoorde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij, die geloofd heeft de dingen die haar van de Heren gezegd zijn. Wordt Maria zalig gesproken. Een wonderlijke tijd, ze blijft er zo'n 3 maanden en dan gaat ze terug. En dan hoort ze later van Jozef, dat hij door een engel in de droom is onderwezen. En dat hij precies hetzelfde onderwijs heeft gekregen, dan zij had gehad. En dan ze bij Elisabeth hoorde. 1 Heer, 1 Geest, 1 Geloof. Dan is het kind geboren en duurt niet lang of daar komen die herders. En die spreken in dezelfde geest. En ze hoort dat die herders een boodschap van de engel hebben gekregen. Dat hen de zaligmaker was geboren. En dat ze hem zouden vinden in doeken gewonden en liggende in de krib. Daar heeft ze alweer een wonderlijke ontmoeting. En hun harten smelten ras in één. Zoete banden die hen aan elkaar verbinden. sterker dan de band van het aardse min. Dat doet God. Wonderlijke ontmoeting. En nu weer, met een voor haar onbekende, mogelijk wat oudere Simeon, die ze daar ontmoet in de voorhoven van het huis des Heeren, en die zo wonderlijk handelt, die haar kind aanneemt, dat kind omhelst, en dan de Heere gaat loven midden zomaar in dat voorhof, en gaat jubelen door de Heilige Geest. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan, in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Maria en Jozef, ze worden verwonderd over wat Simeon aangaande dit kind zegt. De grootheid van dit kind komt weer zo overeen met wat ze van Elisabeth hoorde, met wat ze van de engel Gabriel hoorde. Nu is ze hier in de weg van Gods inzettingen om dat kind de Heere voor te stellen. En alweer heeft ze zo een bijzondere ontmoeting. Een man die spreekt van de heerlijkheid van dit kind, van de grootheid van dit kind. Het is de zaligheid zelf, het is het licht der wereld die Israël heerlijkheid geven zal. Dat wonderlijke heil waarvan Simeon spreekt, de zaligheid die gekomen is en waarin alle volken der aarde zullen delen. Zover had de geboortegeschiedenis van Christus nog niet gereikt. De aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, natie en tongen zullen zalig gemaakt worden door dit kind wat zij in de armen heeft en wat Simeon omhelste door het geloof. Maria en Jozef horen niet anders dan een heerlijk getuigenis van God, de Heilige Geest. Het was alsof de patriarchen en de profeten van wel eer spraken door de mond van deze Simeon. Ze hoorden de profetieën weer klinken in hetgeen Simeon zegt. Want Maria, we zien het in haar lofzang als zij zingt, hoe Maria de schrift kent. We merken het ook aan Simeon, hoe hij de schrift kent. Die uitziende zielen wisten wel wat er van de komende Messias geprofeteerd was. En Maria hoort het, alsof ze de patriarchen hoort spreken, zoals Jacob sprak op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ze hoort spreken, zoals ze Jesaja heeft horen spreken, een licht dat de Heere zou geven, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. En u hoort ze ook deze man profetisch spreken over het kind dat geboren is geworden. Jozef en Maria horen het ware geloof spreken. En gemeente, als wij het ware geloof horen spreken, dan horen wij steeds dezelfde dingen. Dit wat Simeon zegt, kan Simeon alleen maar weten door goddelijke openbaring. En wanneer wij door God zelf worden onderwezen in de schrift tot zaligheid, dan verstaan wij dezelfde zaken. Dan stemmen de harten overeen. Dan is het zo waar, zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk geweest, het zijn mijn harten, vrienden, en hun taal, mijns harten tolk, als ze Simeon hoort spreken, dan zal er wat opgesprongen zijn in het hart en leven van deze Maria, en ook van Jozef. Als wij het geloof horen spreken bij andere gemeenten, dan horen wij hetzelfde. Dat is zo wonderlijk. Iemand die we nog nooit hebben ontmoet gaat spreken uit het werk God. En we zeggen wonderlijke herkenning. Dat komt omdat er door God de Heilige Geest is gewerkt. Wat wordt Maria toch telkens bevestigd in het werk Gods? Ze zal het ongetwijfeld nodig hebben gehad. Er is heel wat op afgekomen, duurt niet zo lang meer, of het begint al heftiger te worden. De strijd die ze mee zal moeten maken en die ze ondervindt. Ze zijn verwonderd. Calvijn zegt niet dat zij iets geheel nieuws hoorden, maar dat ze de profetie van Simeon eerbiedig bepeinst en met betamende verwondering ontvangen hebben. Eerbiedig bepeinst. Hebt u dat al een ogenblikje gedaan? Wat we de achterliggende weken hebben gehoord, misschien zegt u, dominee, het was veel hetzelfde. Ach, we hebben geprobeerd Gods woord te ontvouwen. Hebt u het eerbiedig bepeinst? Zegt eens. En hebt u er met betamende verwondering naar geluisterd? Heel eerlijk zijn. Want dat is de les die Calvijn ons bij deze geschiedenis geeft. Met welk doel? Dat zegt hij ook. Om meer en meer in de kennis van Christus toe te nemen. Kostelijk toch? Nu worden Jozef en Maria onderwezen door Simeon om toe te nemen in de kennis van Christus, van dat geboren kind. En je ziet het onderwijs ook zo steeds dieper gaan. Steeds uitgebreid. Steeds komt er wat bij. We zeiden net, zo ver had het profetische licht nog niet gereikt als we het hier zien bij Simeon. Steeds verder. En hij gaat straks nog verder spreken. Want Jozef en Maria moeten toenemen in de kennis van Christus. Dan zegt Calvijn, als wij eenmaal in het ware geloof zijn onderwezen, moeten wij alle hulpmiddelen ter hand nemen die strekken kunnen om ons te versterken in dat geloof. Hebt u eenmaal geloofd met het ware geloof, dan kan het ook eigenlijk niet anders. Calvijn verwoordt dan toch het verlangen, de begeerte, het uitzien van het hart en de oefening van dat geloof. Alle dingen ter hand nemen, alle hulpmiddelen ter hand nemen die kunnen strekken om dat geloof te versterken. Dan gaat hij verder. Want eerst hij, zulk een bedoelt, hij maakt rechte vorderingen in het woord van God, die niet ophoudt datgene te bewonderen wat hem dagelijks uit de lezing van het woord of uit de prediking van dat woord voorgehouden wordt tot gestadige versterking van zijn geloof. Nou, daar moeten we even over nadenken, gemeente. En eens even laten bezinken. Het lezen van het woord, hoe is het daarmee? Ja, we horen zoveel. Ik wil u toch ook raden om deze dagen te lezen, gemeente. U hebt tijd over, werkelijk waar. De meesten zijn zeker een week vrij, sommigen wel 2 weken vrij. Het lezen van het woord, de geschriften, Calvijn zegt het zo schoon, wil God gebruiken om het geloof te planten en om het geplante geloof te versterken. Daarbij gebruikt de Heer de prediking van het woord. Ik geloof het, gemeente. Dat doet even goed als je zo'n eenvoudige geschiedenis overdenkt en je ziet dit dan bij Calvijn terug. Tot gestadige versterking van het geloof. Onderzoekt de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. De geschriften getuigen van de geboren zaligmaker. Op vele bladzijden. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Wat is de vrucht van kerstgemeente? Want met deze geschiedenis laten we het kerstgebeuren alweer wat achter ons. De jaarwisseling wacht. Volgende week bevestiging van ambtsbroeders als de Heer het geeft. Weten nog niet welke stof we nemen. Dan ligt kerst weer achter ons. Misschien is er een ziel die schrijt. Die verwachting had gekregen in de adventsweek. En wat is er gebeurd? Niks, zeggen ze. Nee, wees heel eerlijk hoor. En wees voorzichtig wat u hardop zegt. Trouwens, God leest uw gedacht. Komen we vanavond nog wel op terug. Is er verwondering geweest, gemeente? Hebt u nu een ogenblik stilgestaan bij dat bijzondere gebeuren? Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Denk daar eens over na. Wij liggen dood door de zonde en de misdaden, maar het kerstevangelie is ons gepredikt. En wat zeiden we vanochtend? De vrucht van de liefde Gods is afgedaald. Simeon nam het in de armen. De vrucht van de afgedaalde liefde Gods. Meer kon God niet geven dan zijn schootzoon, zijn troetelkind. Is de verwondering geweest? Gemeend, hoe vervolgen we onze weg? Als nu dat dierbare kerstevangelie ons is gepredikt, 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, en we gaan vervolgens onze weg weer, moeten we dan niet belijden dat het dierbare kerstevangelie ons hart verhard heeft? Is het niet één van de twee? Was het niet een reuke des doods ten dode, of een reuke des levens ten eeuwige leven? En nu loop ik al wat vooruit. Volk van God, is uw geloof versterkt? Het komt in uw leven aan op een gestadige versterking van het geloof. Hoe hebt u nu geluisterd? Ik hoop niet naar allerlei bijzondere dingen of zo. De boodschap van het woord gebruikt God. De dwaasheid der prediking gebruikt de Allerhoogste. De getrouwe verbondsgod, die wil door de dwaasheid der prediking het geloof van de zijnen versterken. En wat Christus gestalte verkreeg, hoe is het nu? In de opwas, in de genade en in de kennis van de zaligmaker. Schreeuwt nu uw ziel naar opwas in de genade en in de kennis van de middelaar. Dat is nodig. We zien dat Maria eigenlijk in korte tijd, zo in een jaar tijd, ontzettend veel onderwijs krijgt. En dan moeten we ons leven maar naast leggen. Wat kennen wij van die dierbare zaligmaker door goddelijke openbaring? Dan weet ik het, dan vergeet ik het niet zolang ik mijn verstand mag hebben. Dan kunnen ze me 's nachts wakker maken. Toen en toen dat woord, dat onderwijs, die les heb ik gehad. Kom, volk van God, wat nuttigheid geeft ons de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat Hij onze middelaar is. die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht Gods bedekt. En u krijgt geonderwijs dat het noodzakelijk is dat uw zonden worden verzoend. In de kribbe was geen bloed te zien. Simeon mocht verstaan. We gaan het met hem na, het onderwijs dat hij geeft. Hij begint met Jozef en Maria te zegenen. Is hij priester geweest? We weten het niet. We weten het niet of hij uit het geslacht van Levi was. We laten het maar. Joden deden dat vaak. De zegen uitspreek. Hij wijst op hun onwaardeerbaar groot voorrecht. Hij wijst op het onuitsprekelijk geluk dat hen ten deel gevallen is. Dat Maria de moeder des Heren mag worden. Dat Jozef de pleegvader mag zijn van de Zoon van God op deze aarde als hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Simeon wenst hen de genade van God. Hij wenst hen de zegen van God. Simeon begeert dat ze in de opvoeding wijsheid van God ontvangen, dat ze daarin gezegend zullen worden door de Allerhoogste. En Simeon, hij wordt geleid door God de Heilige Geest. En als wij zo gezegend worden door iemand die geïnspireerd geleid wordt door God de Heilige Geest, dan zijn we gezegend. En hij zegende hen, lieden. Wat een voorrecht, toch de grote genade die Jozef en Maria ten deel gevallen waren. Onderwezen in de naam van de zaligmaker. Ze hebben hem in zijn persoon leren kennen. Ze hebben hem in de staat van zijn vernedering aanvankelijk leren kennen. En nu gaat Simeon hen daar verder in onderwijzen. Zoeken wij nog geestelijke zegeningen voor elkaar? Zoekt u een geestelijke zegen voor uw vrouw? En zoekt u een geestelijke zegen voor uw man? Of bent u alleen maar horizontaal bezig met en voor elkaar? Dan hopen we dinsdagavond bij u terug te komen. We moeten onze vrouwen bezitten als niet-bezittende. Hoe is het? Hoe is het? Zoekt u geestelijke zegeningen voor elkaar? Nee, we zegenen elkaar niet. We gaan als het goed is voor elkaar de binnenkamer in. En als getrouwde man, dan mag ik in de binnenkamer mijn vrouw nooit vergeten. En als getrouwde vrouw mag ik mijn man nooit vergeten. Want u hebt op uw trouwdag plechtig beloofd dat u er alles aan zou doen om de eeuwige dingen van uw man mee te nemen. Elkaar te helpen en bij te staan in de dingen die het eeuwige leven behoren. Zijn er nog kinderen vanavond in de kerk die elke dag vragen om een nieuw hart voor moeder? Die elke dag vragen om een nieuw hart voor papa? Zijn er nog jonge vrienden die elke dag hun ouders aan de Heere opdragen? Dan vergeten we toch niet, jonge vrienden. Je liefhebbende ouders, ze hebben zo nodig dat je ze opdraagt. Dat je ze elke dag meeneemt in je gebed en aan God beveelt. Of de Heere ze wil bekeren. En als de Heere dat deed, als je dat mag geloven, dan moet je maar vragen, Heere, mogen ze opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Christus. Zoeken we geestelijke zegeningen voor onze kinderen, die we ten doop hebben gehouden, omdat we ze uit Gods hand hebben ontvangen? Wat zoeken we voor onze kinderen? Waarin gaan we ze voor? Waar is het ons om te doen? Met onze kinderen staan we binnenkort voor Gods aangezicht, wie we ook zijn, ouders. Wat zoekt ge voor uw kinderen? We hopen dinsdag weer te overdenken. Deze wereld gaat voorbij met al haar heerlijkheid. Wat kunnen we toch als een mol? We roeten in het aardse. Zoekt u de geestelijke zegen. Simeon die wist hoe belangrijk dat was. Hij gaat verder in zijn onderwijs. Hij zegent ze, kostelijk, hè? En dan gaat hij verder spreken. Gesmeekt of God dat onderwijs wil gebruiken en of dat onderwijs nuttig mag zijn, begrijpt u? Wat zegt hij? Dit kind, dat wordt nu gezet tot een val en een opstanding, ingrijpend, van velen. In Israël, zegt Simeon er hierbij. Dat rijk bevoorrechte Israël, daaronder zullen er velen vallen. Voor velen onder dat bevoorrechte Israël is het komen van Christus tot een val. Jesaja had geprofeteerd dat hij een steen des aanstoots zou zijn en een rotssteen der struikeling. U kent Psalm 118, we gaan straks zingen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dat ook. Dat komt straks. Gemeente, voor wie geldt dit nu? Drie dingen. Voor degene die zich aan het woord stoten. Dan moet u niet weggaan. Maar dan moet u vragen of de Heere uw hart wil verbreken. Het kan bij mij liggen, maar mogelijk ligt de oorzaak bij uzelf. Deze wordt gezet tot een val. Als we ons stoten aan het woord. Als we de boodschap niet geloven. En als we onder de boodschap ongehoorzaam zijn. Onszelf verharden. Dan wordt het woord, het dierbare kerstevangelie, mij tot een val. Als die rijke jongeling tot Christus komt, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dan zegt de zaligmaker, je moet de geboden onderhouden. Welke? En dan noemt Christus de geboden van de tweede tafel. Het gebod is zeer wijd. De wet is geestelijk. Die man denkt dat hij alles heeft onderhouden. Nou zegt Christus alleen maar, man, één ding ontbreekt u. Je moet nu alles eens verkopen wat je hebt en het uitdelen onder de armen. Dan moet je terugkomen, dan moet je je kruis opnemen en dan moet je mij volgen. En dan zul je een schat hebben in de hemel. En dan wordt Christus tot een val. Dan keert hij zich van Christus af. En dan gaat hij bij Christus vandaan. Het ongeloof, gemeente, strijdt met en tegen God. Hoe komt het nu? Hoe het komt, het kruis is de Jood een ergernis. De weg achter Christus is een stervensweg. Een weg van minder worden, een weg van omkomen, want die zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar die zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf behouden. stervensweg. Als de geboren Christus zijn profetische bediening begint, dan predikt hij zichzelf als het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En de vijandschap komt openbaar. Als Christus dan zegt, ik ben dat levende brood, dat uit de hemel is nedergedaald, dan stoten ze zich aan het woord, dan zijn ze ongelovig en dan zijn ze ongehoorzaam. Als Christus dan eenvoudig zegt, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet, en als u zijn bloed door het geloof niet drinkt, als u niet door het geloof vlucht, tot de stervende zalig maakt, tot zijn dood en tot zijn bloedstorting, als u in zijn bitter lijden en sterven het leven niet zoekt voor uzelf, dan hebt ge ook geen leven aan uw ziel. Van toen aan gingen velen terug en wandelden niet meer met hem. Gemeente, dit kind, dat zegt in zijn omwandeling op de aarde, indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, ze hadden geen zon. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zon. Hoort u dat? Gemeente, ik heb geen voorwendsel meer voor mijn zon. Als ik week in week uit deze zaligmaker hoor prediken, wiens bloed reinigt van alle zon, en ik ga door in mijn eigen weg, dan heb ik als ik voor God sta geen voorwensel. Werkelijk niet. Zal ik nooit kunnen zeggen dat God mij de weg der zaligheid niet heeft laten prediken. Dan wordt dit dierbare kind mij tot een val, mij tot een val. We zijn toch al gevallen, dominee. Weet u wat dit hier betekent? We liggen toch al verloren, zegt u. Ja, als ik me verhard onder zulke prediking, gemeend, dan krijg ik een dubbele straf. Dan ga ik als het ware dubbel verloren. Want voor alle die niet geloven, de weg geweten en niet bewandeld, er staat niet met dubbele, maar die zullen met vele slagen geslagen worden. Deze wordt gezet tot een val. Wat zal het Maria ontroerd hebben? En Jozef weet ook niet wat hij zeggen moet. Vele tot een val. Ligt dat aan Christus? Is de schuld in God? Ligt de schuld in de prediking? Of ligt de schuld in degene die zich stoot aan het woord, die ongelovig en ongehoorzaam is? Zeg het mij, waar de schuld ligt, gemeend. Zeg het mij heel eerlijk en keer tot uzelf in. Met het dierbare kerstevangelie, opdat het u niet tot een val zal zijn. Een dubbele straf, dubbel verloren, met vele slagen geslagen. En dan zo vaak kerstfeest gehouden. Gemeend, keer in tot uzelf. Het leven is veel te ernstig om weer maar door te gaan. De tijd is voorts kort. Luister, deze wordt gezet tot een opstanding van velen. Het is, gelooft zij God, niet alleen een reuken des doods ten dode, maar de bediening der verzoening. De prediking van dit geboren kind is een reuke des levens ten eeuwige leven. Tot een opstanding van velen in Israël. Voor wie wordt nu deze Christus tot een opstanding? Voor wie denkt u gemeend? Voor alle die hun val in Adam leren overnemen en gaan aanvaarden. Ik heb gegeten. O wee nu mijner, dat ik zo gezondigd heb. Ik heb God verlaten. Ik ben gevallen. Ik ben gevallen. Als ik mijn val ga overnemen, gemeente, dan zal de Heere niet achterblijven. Weet ge, dan zegt God, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en die dierbaar is, luister eens. Die uiterste hoeksteen is door God uitverkoren, is van God de Vader verordineerd. En met de Heilige Geest gezalfd om middelaar te zijn. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. Wie zal zeggen hoe dierbaar deze zoon bij den Vader is? Want de Vader verkoren scharen die niemand tellen kan. En nu gaat de zoon naar de aarde om de bruidschat op te wegen en de prijs te betalen en aan het recht van God genoeg te doen. O, deze uiterste hoeksteen is zo uitverkoren en dierbaar. Weet u voor wie hij dierbaar wordt? U dan die gelooft, is hij dierbaar. En dat volk gemeend, dat moet zo zijn diepe val gaan inleven. Dat slepen ze de rest van hun leven mee, ja. Maar ik kan beter mijn hele leven, mijn val maar meeslepen. En het voor God belijden, dan dat ik straks voor God sta. En er dan voor het eerst achterkom, dat ik een gevallen zondaar ben, die tegen God gezondigd heeft. Maar als we nu in ons leven als een gevallen zondaar, voor God mogen invallen, dan zal dit dierbare kind zich niet onbetuigd laten. Hij zegt tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wat krijgt dat toch een diepe betekenis en een onuitsprekelijke waarde voor zondaren die de val gaan overnemen. Voor zondaren die midden in de dood liggen. En die het niet verder kunnen brengen, is hij de opstanding en het leven die in hem gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven. En volk van God, u moet erbij nadenken, want nu is dit kind zo vernederd in de eerste trap van zijn vernedering. Maar om nu de opstanding en het leven te zijn, is Christus afgedaald in de duistere dalen van onze diepe val. Moest hij de drievoudige dood doorworstelen, om de opstanding en het leven te zijn. En hoe openbaart zich dat nu? In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mens? In twee stukken. In de afsterving van die oude mens, hoort u wel, dat ze stervensweg, ze stervensweg. Achter Christus aan, zijn weg van zelfverloochening, een weg van buigen, een weg van minder worden, een weg van belijden van zonde en schuld, van aanvaarden van de straf. Maar ach, die afsterving van de oude mens, is ook dat hartelijke leedwees, dat wij God met onze zonde vertorend hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vliet, mag u uw hart nog wel eens leeg schreien voor God, over uw ongelijkvormig bestaan. Die waarachtige bekering is ook de opstanding van de nieuwe mens. Die hartelijke vreugde in God door Christus, waar Simeon in mag delen. Waarvan hij roemt, waarvan hij zingt, God lovende, die opstanding van de nieuwe mens, die hartelijke vreugde in God door Christus, en een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nou, dat hadden we Simeon niet te zeggen hoor. Het was een man oprecht en vroom, Godvrezende, wijkende van het kwaad. Simeon gaat verder. Dit kind, dat wordt tot een teken, dat wedersproken zal worden. Ingrijpend, hè. Dit kind is het teken waarvan Jesaja sprak tot Achas. Dat was ook zo'n ongehoorzame koning. En de Heere zegt, je zult de vijanden verslaan. Eis maar een teken. En dan zegt hij, ik zal de Heere niet verzoeken, dat lijkt vroom. Maar het was vijandschap. O, zegt Jesaja, dan zal de Heere zelf jullie er wel een teken geven. Er was nog een overblijfsel. Dat had een teken nodig. Dat God zijn volk niet geheel en al zou overgeven. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam Emmanuel heet. Dat is God met ons. Dit is het teken. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, zonder mans toedoen, buiten de toerekening van Adams bondsbreuk blijven staan, is hij voorwaar een teken. Een teken. Hoe gaat hij straks zijn weg? Predikende, verkondigende het evangelie, wekt hij doden op, geneest hij zieken, reinigt hij melaatsen, en gaat u maar verder. Hij is voorwaar een teken, de Zoon van God, de vervulling van de profetie. Hij is een teken. Hij is een teken van Gods eeuwige liefde. Hij is een teken van Gods genade. Hij is een teken van soeverein, eenzijdig ontfermen. En dan wordt dat teken wedersproken, wat ben ik toch diep gevallen. Wat ben ik toch een vijandige zondaar geworden. Wat ben ik toch een goddeloze. O, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Zo diep gevallen. Dan ga ik dat goddelijke teken wederspreken. Het is toch wat. De Heere zegt, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En wat zegt de Heer? Wil hij u doden? Hij wil u nodig. De gehele dag zijn handen uitgestrekt. Waarom eigenlijk? Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Zullen we er niet tegen ingaan? Zullen we dit teken niet tegenspreken? Want dat is zo diep ingrijpend. Er zijn er zoveel. Die willen van deze Christus niet weten. Er zijn er zoveel die deze dierbare middelaar verloochenen, terwijl het woord zo duidelijk van hem spreekt als de Zoon Gods, die is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zoveel spreken het teken tegen en ze verharden zich. Zelfs tot in de kerk toe. Wat moet ik ingewonnen worden, gemeend? En dat is inderdaad waar. Tenzij God geen, als God geen meer de kracht van boven met zich medebracht, dan blijf ik tegenspreken. En dat is zo ingrijpend. Maar nu dat wonder, dat dit kind gekomen is om vijanden met God te verzoenen. En dan komt er een tijd en dan slaat de Heer hem alles uit handen. En dan houdt het tegenspreken op. En dan verandert dat tegenspreken in een gebed. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Hoort u gemeend, het zal ons hart vallen wanneer we ons blijven verzetten. Het zal ons zo hard vallen. Het zal zo tegenvallen als we ons blijven verzetten tegen dat teken van Gods liefde. Vraag maar of de Heer u wil inwinnen en overwinnen. En als een vijand wil neervellen op dat slagveld van vrije genade. En of hij alle wapens van vijandschap op en tegenstand u uit handen wil slaan. Vraag dat nu maar. Vraag maar heel eenvoudig. Niemand hoort het toch. Maar als u niet met God wordt verzoend als een vijand, ach, dan klopt er iets niet. Een teken dat wedersproken zal worden, opdat de gedachte uit vele harten geopenbaard wordt, is wat gemeend. Het is niet zo'n heldere wand hier, maar als uw gedachten nu eens met duidelijk leesbare letters op deze achterwand gevel kwamen van de kerk. Ik zou het eerste de kerk uitvluchten. Ik denk niet dat er nog veel zouden blijven zitten. En toch komt er een ogenblik. Dan zullen uw gedachten geopenbaard worden, gemeen. Er kan zoveel verscholen liggen in mijn gedachten. En af en toe komt er iets openbaar, hè? Is meestal niet zoveel goeds. Of juist wel. Geopenbaard, dat is hun geloof en ongeloof zal aan de dag gebracht worden. Dus het ongeloof van alle die zich aan het woord stoten en ongehoorzaam hun weg gaan. O, dan kan er zoveel omgaan in ons hart. En we hebben altijd wat. En we weten het vaak beter. Maar dat houdt een keer op, gemeend. Dat houdt een keertje op. Op dat ogenblik, dat gaat blijken hoe verdorven, slecht, goddeloos, verkeerd en zondig de gevallen mens is. Die in ongeloof zijn weg vervolgt. Diep ingrijpend. Weet u wat ook geopenbaard wordt? Hoe heerlijk het werk Gods is. En de vrucht van het komen van Christus naar deze aarde. Dat Gods werk, dat zich openbaart in de vruchten van het oprechte geloof, komt ook openbaar. En straks wordt de kerk publiekelijk gerechtvaardigd. Want gemeente, als de gedachten geopenbaard worden van ons allen, dan wordt God gerechtvaardigd in zijn doen. In het straffen van de ongehoorzame en goddeloze en in het zalige en behouden van alle die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Een vraag, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht slaan? Zie toch toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, maar buigt u in stof. Want God legt in Sion een uiterste hoeksteen. En daar wordt de kerk op gebouwd. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijs naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Blijf ik ongelovig, dan zal die steen mij verpletteren. Neemt u de ernst van de boodschap mee, gemeent. Het is Gods woord. Kom, buigt u voor God in stof. We gaan zingen. De steen die de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door s Heere hand alleen geschied. Psalm 118 vers 11. Profetie van Simeon, de verwondering die hij wekt. Wat deed het bij u gemeend? Het onderwijs dat hij geeft. Wat is Christus voor u? Een val of een opstanding? Het zwaard dat hij noemt. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. Maria, het zwaard van Herodes, dat ligt al gereed. Duurt niet lang meer of alle kinderen onder de 2 in en om Bethlehem worden omgebracht. En Rachel weent. Rachel weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten, omdat ze niet zijn. Ze zijn weggenomen door het zwaard van Herodes. Wat heeft Maria telkens opnieuw de vijandschap tegen haar zoon ervaren? Ongetwijfeld is ze zelf ook aan haar vijandschap ontdekt. Maar er lag zulk een tere band. Niet alleen de natuurlijke, een geestelijke band. Het is toch haar zaligmaker. Maria moet telkens worden ingewonnen en overwonnen. Die vijandschap bereikt haar hoogtepunt als ze Christus gevangen nemen. En Maria hoort het. En duurt niet zo lang of ze staat daar bij het kruis van haar zoon. De profetie moet worden vervuld. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, zegt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Het zwaard van Gods gerechtigheid, dat daalt straks neer op Christus. Simeon gemeend, hij mag veel zien. Wat is hij onderwezen? Kostelijk. Simeon mag niet alleen met God voor God staan, Emmanuel. Maar Simeon weet dat hij niet met Christus, maar door Christus met God moet en kan worden verzoend. Simeon verstaat de profetie van Jesaja. Want hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, daarvan zingt hij immers, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En gemeent als dan de vijandschap op een hoogtepunt komt en Christus ziet, hangt aan het kruis en Maria voelt toch heel bijzonder als moeder ook de natuurlijke band. Dan zal dat Maria op het diepst en op het smartelijkst getroffen hebben. Haar eigen kind wordt genageld aan het vloekhout des kruises. Maria. Het moederhart wordt op het ontzettendst geraakt. Het moederhart wordt als het ware door dat zwaard van één gescheiden. Het scheurt in Maria. Wat zal dit woord gemeente haar tot in het diepst van haar ziel ontroerd hebben? En na deze heeft ze het verstaan. En toen is Simeons profetie haar tot troost geweest. Haar ten licht geweest. Heeft haar sterkte en krachten gegeven. Jawel, want deze weg was nu nodig. Een weg die Maria moet gaan leren. Die ze van zichzelf niet verstaat. Gods kind kan zo lang blind blijven voor het goddelijke recht, waaraan volkomen genoeg gedaan moet worden. Want alleen in deze weg, een zwaard zal door uw ziel gaan, kan de verlossing tot stand komen. Wil Christus een licht der heidenen zijn? Wil hij een licht zijn tot heerlijkheid van Israël? Wil hij voor velen tot een opstanding zijn? Wil hij de zaligmaker zijn van alle volken der aarde? Kan dat alleen in deze weg? Zeg me gemeente in welke weg wij de zegen ten eeuwige leven kunnen ontvangen. Dat kan alleen maar als de vloek wordt weggenomen. In een rechtmatige weg. Wil de vloek weggenomen worden, dan moet de vloek gedragen worden. Doordragen worden. En weggedragen worden. En dat kan alleen als deze dierbare zaligmaker. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Het is een weg van kribben, naar kruis, langs 5 trappen, in de staat van zijn diepe vernedering, vernedert Christus zich. Wat heeft hij zijn vader volmaakt lief, en wil vaders deugden opluisteren, en aan het recht van God genoeg doen. Hij wil de prijs voor zijn volk betalen. Hij zal zijn bloed vergieten. Hij is het lam Gods. Hij geeft zichzelf over tot in de dood des kruises. En als hij de vloek draagt, dan hecht hij het handschrift van de zonde van zijn ganse kerk aan dat vloekhout des kruises. En alleen in die weg worden de zonden verzoend. En wordt de schuld betaald. En wordt aan het recht van God genoeg gedaan. En dan roept de dierbare zaligmaker het uit. Het is volbracht. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Dan scheurt het voorhangs. Dan scheurt het voorhangs. Dan wordt ten diepste verstaan. God met ons, God voor ons. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Maria moet met Christus gekruisigd worden. En bij het kruis, gemeente, dan strijdt ze haar bangste zielenworsteling. Daar gaat het zwaard door haar ziel. Waarom toch? Maria moet alle aardse verwachtingen van haar eigen natuurlijke zoon en van de Messias kwijtraken. Alle aardse verwachtingen moeten de doodsteek toegebracht worden. En in die weg is deze dierbare Jezus voor Maria niet meer haar natuurlijke zoon, maar een volkomen zaligmaker. En deze weg is Christus voor haar de opstanding en het leven. En deze weg is Christus haar tot eeuwig licht, tot eeuwige heerlijkheid. En deze weg wordt Christus haar oudst broeder en wordt ze door haar zaligmaker met God verzoend. Kom gemeente, hebt u smart over de zon? Kent u iets van de betekenis van kerst? Sion moet geoefend worden. In de kribbe was geen bloed. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods, zegt Simeon, kan niet anders voor ons betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. Dierbaar kind, deze zaligmaker, onbevattelijke eeuwige liefde. Alzo hij de zijne lief had, zo heeft hij haar lief gehad tot het einde. Dat is kerstgemeente 2019. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Neem het mee, spreek het niet tegen, buigt u in stof. Vraag en smeek om hartvernieuwende genade. En onderzoek de schriften, want die getuigen van deze zaligmaker. Amen. Psalm 73 en daarvan het laatste vers. Wie verre van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. gaat nu heen en in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.